Gemeente van Jezus Christus, voor de tweede maal op deze Paasdag een dienst waarin we u en jou hier in de kerk of via de techniek ook thuis mogen begroeten. We heten iedereen hartelijk welkom. Voorganger in deze dienst is dominee De Waard uit Amstelveen. We wijzen u ook nog even op de dienst van morgen, tweede Paasdag om 10:00, met als voorganger dominee Lok uit Harmelen. Dan zal er ook worden stilgestaan bij de overgang van de zondagschool naar de catechese. In deze dienst zijn er twee collecten. De eerste collecte is voor het kerkbeheer en de tweede collecte is voor de slachtoffers van de strijd in het Midden-Oosten, waar GZB hulp biedt in Libanon, terwijl de zendingsbussen aan de uitgang bestemd zijn voor het werk van Dominee Meijer en zijn gezin in Costa Rica. Voor alles wat nog komen gaat geldt zo de Heere wil en wij leven zullen. Onze voorzang deze avond is Psalm 84, vers 6. Want God de Heer, zo goed, zo mild, is het al een tijd een zon en schild. Hij zal genade en ere geven en wat er verder op volgt. God geeft mild en overvloedig. We danken hem daarvoor met de woorden van vers 6 van Psalm 84. En we wensen elkaar hier en thuis een gezegende dienst.
Onze hulp is in de naam van de Heere, die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw houdt en die eeuwig leeft en die niet laat varen de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komt, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, laten we samen gaan zingen, Psalm 21, Psalm die we wel vaker zingen, denk ik, met Pasen. We zingen die vanuit de beruiming van Weerklank, vers 2. U schenkt de vorst wat u belooft en treedt hem met uw zegen op al zijn paden tegen. En ook het derde van 21 uit Weerklank. Lied 167 gaan we met elkaar zingen als antwoord op onze geloofsbelijdenis. Vers 2, 3 en 4. Lied van triomf en overwinning. Geen graf hield Davids zoon omkneld. Hij overwon, want hij is die sterke held. Vers 2, 3 en 4 van 167. Nadat wij in gemeenschap met de kerk van alle tijden en alle plaatsen belijdenis hebben gedaan van het geloof met deze woorden. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van hemel en van aarde. En ik geloof in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft, onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald tot in de hel, op de derde dag opgestaan uit de doden, opgevaren ten hemel, zittend aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk. Dat is de gemeenschap der heiligen. Ik geloof de vergeving van de zonden, de opstanding van het lichaam en een eeuwig leven. Laten we samen bidden om een rijk gezegende dienst. Heer, het nieuwe leven vangt aan, want het is Pasen geworden. Vanmorgen en ook vanavond mogen wij het feest van uw opstanding gedenken en vieren. Mogen wij triomfantelijk zijn, dwars door de nood en de dood heen. Wij horen dat de dood niet het laatste woord heeft. En zo geeft u een boodschap van hoop in een wanhopige wereld. Heren, wij bidden dat die boodschap van hoop harde harten verbreken mag en angstige harten zal troosten en dwalende harten terugbrengt tot u, de levende God. Wij bidden dat de naam van de Heer Jezus Christus zal schitteren vanavond. Dat zijn heerlijkheid, zijn genade en zijn liefde door ons zal worden geproefd. Zegen ons als wij uw woord openen, als wij luisteren naar de schriften, als wij die schriften willen vertolken, leid ons dan door uw Heilige Geest. En geef dat we iets van de boodschap van vanavond, die er in uw woorden ligt, dat we die begrijpen en mee kunnen nemen in onze harten naar huis. En ook met ons meedragen deze week in, dat het een paasweek zal zijn. Een week gekenmerkt gekleurd ook letterlijk, figuurlijk door Pasen. Zie alstublieft in uw genade op ons neer. Doe niet met ons naar onze zonden. Maar vergeef die genadig door het bloed van de Heer Jezus Christus, gestort op Golgotha. En verhoor ons in Jezus' naam. Amen. Wij lezen uit het Markusevangelie, het laatste hoofdstuk. Althans, wij lezen vanaf hoofdstuk 15, te beginnen bij vers 40. Ik heb deze preek vanmorgen laten aansluiten op de Goede Vrijdag preek. Toen zijn we in Amstelveen gestopt bij vers 39. De verkondiging was over vers 34. Dat is het enige kruiswoord dat Marcus noemt. Ik zal daar in de preek ook iets van zeggen. Dat hebben we wel nodig. Is ook goed om dat wat Marcus zegt te begrijpen. En dan lezen we door tot en met hoofdstuk 16, vers 8. En de hoofdman over 100 die daarbij stond, bij het kruis, tegenover hem, en zag dat hij zo roepend de geest gegeven had, zei: werkelijk, deze mens was Gods zoon. En er waren daar ook vrouwen die uit de verte toekeken. Onder hem was ook Maria Magdalena en Maria de moeder van Jacobus de Kleine en van Jozes en Salome, die ook toen hij in Galilea was, hem gevolgd waren en gediend hadden, en veel andere vrouwen die met hem naar Jeruzalem opgegaan waren. En toen het al avond geworden was, en omdat het de voorbereiding op het Pascha was, dat is de voorsabbat, kwam Jozef van Arimathea, een aanzienlijk raadsheer, die zelf ook het koninkrijk van God verwachtte, en waagde het om bij Pilatus naar binnen te gaan en om het lichaam van Jezus te vragen. En Pilatus verwonderde zich erover dat hij al gestorven was. En nadat hij de hoofdman over 100 bij zich geroepen had, vroeg hij hem of hij allang gestorven was. En toen hij het van de hoofdman over 100 vernomen had, schonk hij Jozef het lichaam. En deze kocht fijn linnen, en nadat hij hem van het kruis afgenomen had, wikkelde hij hem in dat fijne linnen en legde hem in een graf dat in een rots uitgehakt was. En hij wentelde een steen voor de ingang van het graf. En Maria Magdalena en Maria de moeder van Jozef zagen waar hij gelegd werd. En toen de Sabbat voorbij gegaan was, hadden Maria Magdalena, Maria de moeder van Jacobus en Salome specerijen gekocht om hem te gaan zalven. En heel vroeg, op de eerste dag van de week, kwamen ze bij het graf, toen de zon opging. En ze zeiden tegen elkaar: wie zal voor ons de steen van de ingang van het graf wegrollen? Maar toen ze opkeken, zagen zij dat de steen weggerold was, want hij was heel groot. En toen zij het graf ingegaan waren, zagen zij aan de rechterzijde een jonge man zitten, gekleed in een wit, lang gewaad. En zij waren ontdaan. Maar hij zei tegen hen: wees niet ontdaan. U zoekt Jezus de Nazarener, de gekruisigde. Hij is opgewekt. Hij is hier niet. Zie de plaats waar ze hem gelegd hadden. Maar ga heen, zeg tegen zijn discipelen en Petrus dat hij u voorgaat naar Galilea. Daar zult u hem zien, zoals hij u gezegd heeft. En ze gingen haastig naar buiten en vluchtten bij het graf vandaan, want beving en ontsteltenis had hen aangegrepen. En ze zeiden tegen niemand iets, want zij waren bevreesd. Dit is het woord van God. De kerntekst is vers 6 en 7. En wij horen daar het volgende thema in vanavond. Zoals hij was, zo is hij nog. En we gaan dan allereerst letten op het verband waarin deze tekstwoorden staan. Tekst en context die versterken elkaar. Dat is vaak zo. En ook vanavond. En vervolgens gaan we in vers 6 eigenlijk twee woordjes onderstrepen. Die worden ook verder uitgelegd door vers 7, dus dat is ook ons tekstgedeelte. Maar in vers 6 onderstrepen we als tweede aandachtspunt de Nazarener. We gaan zien wat dat betekent. En ten derde de gekruisigde. Dus als thema zoals hij was, zo is hij nog. En dan eigenlijk drie aandachtspunten. Allereerst het verband van deze woorden, vervolgens de Nazarener. En tot slot de gekruisigde. Wij gaan ons eerst zingend voorbereiden door psalm 24 met elkaar te gaan zingen. Alle psalmen zijn in de Heer Jezus vervuld. Ik ben onlangs weer met die psalmen bezig geweest, psalm 22. En als je dat ook ziet, dat zijn psalmen die de Heer Jezus gezongen heeft, nog dieper dan David ze gezongen heeft. En hij zingt ook psalm 24 met als vraag: wie klimt de berg des Heren op? Wie mag de berg, de woonplaats van God betreden? En dan volgt er een antwoord: ja, dat kan alleen maar op de Heer Jezus wijzen, de volmaakte mens. Voor hem geldt, vers 4, verhoogd, o poorten nu de boog, reist eeuwige deuren, reis omhoog, opdat de koning in moog rijden. 24, 2, 3 en 4.
Thank you.
zoals hij was, zo is hij nog. Gemeente, het paasevangelie is bij Marcus verrassend kort. In de voorbereiding was ik daar zo mee bezig en ik dacht bij mezelf, het lijkt wel alsof Marcus eigenlijk niks meer te zeggen heeft. En je moet eigenlijk even meekijken om dat te gaan zien. Ik begrijp dat hebben we in Amstelveen ook voortdurend gedaan. Vanaf hoofdstuk 11 is de Heer Jezus bezig geweest om zijn dood eigenlijk te gaan duiden, verklaren. Hij heeft eerst een aantal keer heel duidelijk gezegd dat hij moet gaan lijden en sterven. Die drie lijdensaankondigingen, waarin hij overigens ook telkens zijn opstanding benoemt. Dus ja, wij noemen dat lijdensaankondigingen, maar de opstanding hoort daar ook bij. En vanaf hoofdstuk 11 gaat de Heer Jezus uitleggen wat zijn dood dan zoal teweeg gaat brengen. En het bekendste voorbeeld is misschien wel dat hij tijdens de Pesachmaaltijd die hij met zijn discipelen houdt, dat hij dan van de bekeren zegt, dit is mijn bloed, het bloed van het verbond, dat voor velen vergoten wordt. Met andere woorden, ik ga in mijn dood mijn bloed vergieten als bloed van het verbond. Nou, dat is zomaar even één voorbeeld. Dat heeft de Heer Jezus een aantal hoofdstukken lang gedaan. En in hoofdstuk 14, vanaf vers 43, begint het eigenlijke lijdensverhaal. En dat begint met de arrestatie van de Heer Jezus. En dat zijn alles bij elkaar eigenlijk een kleine 70 versen, zo ongeveer. En waar je ook de knip zet, wij zetten vanavond de knip bij vers 8. Maar waar je die ook zet, het opstandingsverhaal is bij Marcus beduidend korter dan het lijdensverhaal. Nou, dat is één. Tweede wat opvalt, in dat opstandingsverhaal zijn er helemaal geen vervullingscitaten meer of andere zinspelingen op het Oude Testament. Terwijl in de rest van Marcus zijn die op iedere bladzij te vinden, vaak wel meerdere. Het is zelfs zo dat ja, als je niks hebt met het Oude Testament, dan kun je Marcus maar beter dichtlaten. Zoveel haalt hij het Oude Testament aan. Niet in de opstandingsgeschiedenis. En het belangrijkste misschien nog wel. Eigenlijk heeft Marcus twee haken neergezet. Aan het begin en aan het eind van zijn evangelie. Wij noemen dat in de literatuur een inclusio. Dat het cirkeltje zeg maar rond is. En de opstandingsgeschiedenis valt daar buiten. Ik zal u dat laten zien. In Marcus 1, daar staat het openingshaakje zo gezegd. Als de Heer Jezus gedoopt wordt, dan gaat de hemel open, hè? En dan klinkt daar die stem uit de hemel. En die zegt, dit is mijn geliefde zoon, in wie ik mijn welbehagen heb. Zoon, dit is mijn geliefde zoon. Nou, dat is het openingshaakje. En dan in hoofdstuk 15, vers 39, daar staat het sluitingshaakje. Dan is het niet God, maar een mens, de centurion, die zegt, werkelijk, deze mens was Gods zoon. En midden in het Marcus evangelie kom je het nog een keer tegen, bij de verheerlijking op de berg. Dus aan het begin, het midden en het einde. Maar het is toch nog niet het einde? Er volgt toch nog wat? Ja. Maar het staat er dus als het ware buiten. Nou, zo even drie dingen die heel erg opvallen als je deze opstandingsgeschiedenis bij Marcus leest. Marcus wil dus als het ware zeggen, we zijn nu helemaal rond. Zie je dat? Nou, Als we eventjes terugkijken naar het kruis, dan gaan we zien waarom Marcus dat zo doet. Daar is een reden voor natuurlijk. Marcus die schrijft geen woord voor niks en die gebruikt de structuur van zijn evangelie ook niet voor niks. Die geloofsbelijdenis, hè? Vers 39, werkelijk deze mens was Gods zoon. Dat zou geen complete dogmatiek zijn geweest van die centurion. De man was waarschijnlijk een heiden. Maar dat maakt voor Marcus helemaal niet uit. Dat wat hij zag, dat zag hij goed. Hij keek naar dat kruis en hij roept het uit. Werkelijk, deze mens was Gods zoon. Waarom zei hij dat? Nou, omdat de centurion gezien had hoe die man waaraan dat kruis stierf. En dan moet je weten, zo'n centurion, die hield dus hier ook de wacht bij het kruis. Die was verantwoordelijk voor die kruisiging. Dit was routinewerk voor hem. Ik weet niet hoe vaak hij dat precies deed, maar dit deed hij vaker. Mensen aan een kruis hangen. En het waren doorgewinterde vechtersjassen. Dus die man die wist ook heel goed hoe mensen de dood stierven. En zeker hoe een gekruisigde stierf. Kijk, als je gekruisigd werd, dan stierf je uiteindelijk door verstikking. Verstikking betekent dat je geen adem meer hebt. En als je geen adem hebt, kan je ook niet roepen. Hoe sterft de Heer Jezus? Roepend met luide stem. Hoe dan? Deze man, dat is duidelijk voor die centurion, deze man, Jezus, sterft niet in doodsnood. Sterft niet in doodsangst. Nee, hij sterft terwijl hij zijn handen uitstrekt naar God. Jezus heeft tot het einde toe aan zijn Vader vastgeklampt. Waar jij en ik de vuist zouden ballen naar God, doet Jezus dat niet. Jezus die brengt aan het kruis een liefde tevoorschijn die nog nooit in deze wereld is vertoond. Jezus laat aan het kruis God in zijn heiligheid zien. Er gaat hier een heilige de dood in. Dat is wat die centurion ziet. Aan de ene kant een mens. Een echt mens die de dood in ging. En tegelijk, zo ziet die centurion, zoon van God. Nou, en daar haakt Marcus bij aan. Hij wil ons als het ware de conclusie laten trekken. Hij zegt, als nou zo iemand de dood in gaat, op zo'n manier, kan de dood hem dan houden of niet? Wat denk je vanavond? Kan zo iemand dood blijven of niet? Ja, en Marcus die roept het als het ware ons toe vanavond. Dat kan natuurlijk niet. Dat is uitgesloten. En daarom is er bijna tussen aanhalingstekens niks meer te zeggen. Daarom is het verslag van Marcus zo verrassend eenvoudig. Let wel, bijna tussen aanhalingstekens, hè? Want het is natuurlijk groot, Pasen. Absoluut. Maar de vertelling van Marcus is niet groot. In het Grieks is het eigenlijk maar één woord. Egerter, opgewekt is hij. In het Nederlands kun je dat niet met één woord vertalen, in het Grieks is dat wel één woord. Dus dat is wat Marcus je wil laten voelen, je laten ervaren tot diep in je botten dat aan dat kruis al het wezenlijke van God gezegd is. En omdat hij als God de dood ingaat, heiliger dan heilig, daarom gaat de dood hem niet kunnen houden. Natuurlijk barst dat graf uit zijn voegen als je Jezus erin probeert te stoppen, dat past niet, zo gezegd. Dus niet Jezus ging met angst het graf in. Jezus stierf in het volste vertrouwen. Maar het graf ging met angst Jezus ontvangen. En kon hem niet houden. Iemand die zo het kruis draagt. Iemand die zo de kruisiging ondergaat. En die sterft in dat diepste geloof dat er ooit op aarde is geweest. Dat moet wat teweeg brengen in dat graf. En dat heeft het gedaan. Je zou het ook kunnen vergelijken met het beeld van een zaadje. Misschien ben je daar deze tijd van het jaar wel mee bezig. Het kan weer, soms nog binnen, misschien al buiten, afhankelijk van wat je zaait. Je stopt zo'n zaadje in de aarde. En dat zaadje dat sterft, dat breekt open. En er komt onomkeerbaar wat uit. En ook al ligt er een laagje aarde bovenop, toch komt uiteindelijk dat kiempje, dat komt boven de aarde uit en dat zoekt zijn weg naar omhoog. Het leven komt uit die schil. Het barst uit zijn voegen. Geef het zon, geef het water, geef het aarde en er gaat wat gebeuren, onomkeerbaar. Nou, zo komt het leven eruit. Want Jezus was de perfect toegewijde aan de Vader en daarom wekt de Vader hem op. De Vader zegt als het ware, o mijn lieve zoon, wat heb jij het karakter van ons, de drie enige God, aan het kruis heerlijk bekendgemaakt. Jezus heeft laten zien wie God is, voor de hele wereld tentoongespreid, hoe goed hij is, hoe heerlijk hij is. Misschien vraag je wel af, waarom staat er eigenlijk een kruis in deze wereld? Het kruis staat er om te laten zien, voor eens en voor altijd, dat God goed is. Want aan dat kruis kocht Jezus een bruid voor zichzelf, om met zich mee te nemen naar zijn Vader. En die bruid, daar is een ontzagwekkend hoge prijs op gezet. Een prijs van triljarden en triljarden. De prijs van onze zonde. En Jezus ging aan dat kruis om die prijs te betalen. In die weg ging hij de diepte, de rijkdom, de allesomvattendheid van zijn liefde tonen. En zo was hij vaders trots. En vaders trots kan niet in het graf blijven liggen. Is onmogelijk. Wat een moed geeft dat voor het sterven van iedere christen. Wat geeft moed? Nou, niet je eigen staat van dienst. Dat is niet om over naar huis te schrijven. Maar kijken naar de deur van het graf. Dat vaders lieveling daaruit is gehaald. Dat vaders lieveling de deur in zijn uitgang uit het graf heeft ontwricht. Om het maar met het beeld van de tekst te zeggen. De steen is van het graf afgewenteld. En daar ligt die spreekwoordelijk gezien nog naast het graf. Er is onomkeerbaar iemand aan de overzijde van het graf. En wat je ook probeert, je krijgt de deur van het graf niet meer in het slot. Je kan een grafsteen op het graf leggen. Je kan er een kerk overheen bouwen. Je kan er 10.000 kilo zand op gooien. Maar onomkeerbaar gaat dat graf een keer open. De dood is verslagen. En zo wordt het Pasen. Dan gaan we naar het tweede. Dan komen we bij de paasverkondiging en dan gaan we in één adem door naar vers 6. En dan onderstrepen we dus het woordje Nazarener als eerste. Wat betekent het dat die jonge man, voor alle duidelijkheid, dat is een engel geweest. Marcus noemt hem niet zo, dus verder noemen we hem vanavond jonge man. Om de aandacht niet af te leiden van Jezus. Dat zal de reden zijn geweest, vermoed ik dat Marcus dat zo gedaan heeft. In ieder geval, een jonge man, en die heeft een paaspreek voor de vrouwen. En dan noemt hij Jezus, die zij zoeken, nadrukkelijk de Nazarener. En wat betekent het dat die jonge man dat zo zegt? Nou, eigenlijk heel simpel. Als Marcus die uitdrukking gebruikt, dat doet hij een paar keer in zijn evangelie. dan is het eigenlijk altijd om Jezus wat achtergrond te geven, om hem te plaatsen in een bepaalde context. Hij is niet een mens zo hup uit de hemel gevallen of zo. Nee, hij is een mens die is opgegroeid in Nazareth. De Jezus die uit Nazareth komt, wil deze uitdrukking zeggen, Jezus de Nazarene. Die Jezus die rondliep in Galilea. En die Jezus die ook zo anders was dan alle anderen om hem heen. Dus de bedoeling van deze jonge man is om één op één de opgewekte Jezus te verbinden met de Jezus van de geschiedenis. De historische Jezus, de mens Jezus, die geboren is uit de maagd Maria. En die is opgegroeid daar in Nazareth in het noorden van Israël. Dus wie is er aan de overzijde van het graf? Niet zomaar een of ander hemelwezen of zo. Nee, de mens, Jezus Christus, is aan de overkant van het graf. Een echt mens, van vlees en bloed, met botten. Weet je wat dat betekent? Dat betekent dat kerst blijvend is. Kerst, de menswording van de Zoon van God, is blijvend. Dat is niet zomaar een tijdelijk dingetje geweest of zo. En ja, ik denk dat wij dat onbewust toch best wel denken. We kijken naar het leven om ons heen. We zien de moeite. We zien de ellende. En we denken, ja, het kan toch niks zijn. Nou, gelukkig heb ik een God in de hemel die mij een keer thuis komt halen. Ja, dat is ook zo. Dat mag je best zo zeggen, maar dat is wel een mens, hè? Jezus. Jezus van Nazareth komt een keer terug en komt zijn bruid thuis halen. Niet een willekeurig wezen, Jezus, mijn bruidegom. Want hij heeft het mens zijn vastgehouden. Die Jezus komt terug. Die jullie hebben leren kennen. Weet je, Jezus vindt vlees en bloed blijkbaar niet afstotelijk. Niet onaantrekkelijk of zo. Hij heeft het aangenomen voor altijd. Hij laat het niet achter in het graf als een waardeloos vod. Hup, nou, dat hebben we ook weer gehad. Wegwezen ermee. En nu voor het echte werk. Nee. En er was een rijke verkondiging in een tijd waarin geen enkele waarde werd gehecht aan het lichaam. Althans niet in de omgeving van Rome. Dit evangelie is waarschijnlijk geschreven aan de gemeente in Rome. Althans in eerste instantie moet ik zeggen aan de gemeente in Rome. En daar werd geen enkele waarde gehecht aan het lichaam. Er waren de Stoïcijnen met name en die praktiseerden de onthechting. Dit lichaam dat levert alleen maar pijn op. Honger, wonden, verdriet en zo. Je kan maar beter je gewoon een beetje onthechten. Gewoon geen waarde hechten aan dat lichaam, dan doet het ook niet zo'n pijn als dat pijn doet. En dan kom je er uiteindelijk wel een beetje mee uit. Kom je zo het leven hopelijk een beetje door. En wat een rijkdom is het voor ieder die niet weet, ook vandaag, dat het mens zijn te waarderen is. Je kunt er namelijk ontzettend mee in de knoop zitten. Lichamelijk. Ik zie zo even niet iemand met een handicap, maar misschien zit er thuis wel iemand. Misschien zie ik iets over het hoofd, kan natuurlijk ook. Je kunt er mee in de knoop zitten, je kunt er mee worstelen. Je zou maar... In de oorlog, hoeveel oorlog is er niet op deze wereld? Je zou maar een arm of een been zijn kwijtgeraakt. Wat ben je eigenlijk kwetsbaar? En juist dat kwetsbare, dat puur menselijke, dat heeft voor Jezus blijvende waarde. Zo dadelijk gaan we iets verder in op dat woord gekruisigde, maar ik wijs er nu alvast even op. dat dat in ieder geval betekent dat de wonden in de zijde van Jezus zichtbaar waren. Hij heeft die niet na de kruisiging gauw dichtgestopt. Dat kon hij ongetwijfeld doen, hij had ook een verheerlijk lichaam. Maar hij heeft ze niet dichtgestopt. Zo van, nou, dat is achter de rug en zorgen dat het gauw volmaakt is. Nee, zolang hij op deze wereld nog her en der liet zien, was hij te zien met wonden in zijn zijde. Zelfs voor zijn verheerlijkte lichaam zijn wonden niet minder waardig. Nou, juist dat geeft natuurlijk de sterkste verzekering dat hij eenmaal, uiteindelijk, lichamelijk, alle dingen nieuw zal maken. Want hij geeft om dat lichaam. Hij laat het niet achter, hij neemt het mee om het straks op zijn tijd te volmaken. Hoe dat dan ook precies zal zijn. Jezus geeft om dat lichaam. En dat doet hij dus niet op die verschrikkelijke wereldse manier. De wereldse manier waarop het lichaam wordt gewaardeerd, daarmee wordt het lichaam uiteindelijk ook kapot gemaakt. Mensen worden kapot gemaakt in lichaam en ziel, omdat de opstandingshoop onder al dat bezig zijn met het lichaam weg wordt gehaald. Nou, wat hou je dan over? Nou, zorg dat je knap bent, zodat je het goed doet in bed. Dat hou je dan over. Dan hou je over dat lelijk zijn een zonde is. Maar juist omdat Jezus weet dat het lichaam te waarderen is. Juist dat geeft zo'n troost. Troost die de wereld je niet kan bieden. Jezus wel. Maar goed, je zou je kunnen afvragen, wat verandert er nou concreet? Ik heb vanmorgen nog een aantal namen genoemd van mensen die zijn overleden, dan wel met overlijden te maken hebben, zeg maar. Dat gaat gewoon door. Dat zal hier ook wel zo zijn. Dat zal ook, nou ja, wie weet, volgende week, over een maand, maar er komt weer een keer een bericht van overlijden. Verzoek de gemeente om te gaan staan, want ga gewoon door, toch? Wat verandert er nou concreet dan met Pasen? De manier waarop je sterft, die verandert. Ik pleit niet voor oppervlakkigheid. Het zal wel goed komen. Nee, dat niet. Maar ik pleit er wel voor dat we weten op grond van Pasen. Op grond van het feit dat mijn Heere is opgewekt. Dat de vloek van de dood is weggenomen. Dat de vloek over het mens zijn is weggenomen. Want de dood, de vloek over de mens is in deze mens, Jezus Christus, gedood. Heeft afgedaan. En dat te weten, dat geeft mij troost in leven en in sterven. En wat ben je arm, wat ben je nameloos arm, als je die hoop, die troost niet hebt. Troost in leven en sterven. Ja, trouwens, er staat in die onovertroffen zondag 1, dat ik met mijn lichaam, dat staat zelfs voorop, met lichaam en ziel het eigendom van de Heer Jezus ben. Dat is de troost van de christen volgens zondag 1. 1. Gereformeerd zijn is niet dat je alleen maar bezig bent met het zieltje en dat het lichaam er niet toe doet. Dan ben je niet gereformeerd. Dus als u dat wil zijn vanavond, ik hoop dat u allereerst natuurlijk bijbels bent. Maar als u vervolgens ook gereformeerd wil zijn, graag, dan hoort het lichaam er helemaal bij. Dat ik met lichaam en ziels, fundament van de catechismus. Waarom beleiden ze dat zo, de opstellers van zondag 1? Juist omdat ze wisten wat voor pijn je in het lichaam kon hebben. Man, hoeveel mensen stierven er niet in die tijd? Voor dingen waarvoor je nu absoluut niet meer zou sterven. De kindersterfte was ontzettend hoog, kraamvrouwensterfte, noem het maar op. Wat een ellende. wat een pijn. Dat ik met lichaam en ziel, mijn lichaam erbij. Juist vanwege die opstanding was er hoop op de vaderlijke zorg ook voor het lichaam. Want Jezus is opgestaan. En zoals hij was, werkelijk mens, zo is hij nog, werkelijk mens. Mijn lichaam, mijn lichamelijkheid, mijn mens zijn doet ertoe. Dan gaan we naar het laatste waar we een streepje onder zetten. De gekruisigde. En je zou kunnen denken, nou dat is een beetje dubbel op. Jezus de Nazarener, de gekruisigde. Die Jezus uit Nazareth die gekruisigd is. Dat is het niet helemaal. Er staat hier in het Grieks een participium perfectum. En dat mag je direct weer vergeten. Maar je mag niet vergeten wat dat betekent. Want dat betekent echt ontzettend veel in het Marcus Evangelie. Het betekent, kort gezegd, dat de realiteit van Jezus gekruisigd zijn blijvend is. Opnieuw geldt, dat laat hij niet achter na zijn sterven. Nee, hij blijft de gekruisigde. Dus ja, je zou het zo weer kunnen geven, dat de engel zegt, jullie zoeken Jezus de Nazarener, de nog altijd gekruisigde. Die is opgewekt. Nou, we zagen net al, dat mag je betrekken op zijn lichamelijke opwekking. Hij heeft de tekenen van zijn gekruisigd zijn, draagt hij nog altijd bij zich. Hij ziet er in die zin nog steeds uit als een gekruisigde. Maar ik denk dat het hier vooral gaat over zijn hart. Over wie hij is. Nog een keer het thema. Zoals hij was, zo is hij nog. Zoals hij was aan het kruis, zo is hij nog. Hoe was de Heer Jezus aan het kruis? Op en top. Gevende liefde van God. Dat is Jezus aan het kruis. Hij gaf zichzelf compleet. We hebben dus vrijdag stilgestaan bij vers 34. Man, er zit een diepte in die woorden. Dat is echt niet normaal. En ja, ik zei het u net al. Er was daar een geloof zichtbaar aan het kruis. Een vertrouwen op zijn vader, dat heeft niemand ooit voor hem gehad en zal niemand ooit na hem hebben. Zo volmaakt, zo heerlijk, zo kostbaar als hij. Zoveel liefde had hij voor zijn vader en zoveel liefde had hij voor zijn bruid. Zo is hij opgewekt en niet anders. Die Jezus, die zich als bruidegom compleet opofferde voor zijn bruid, die is opgewekt. Dat kruis, dat is dus maar niet een zijpaadje in de wereldgeschiedenis. Dat kruis is het epicentrum van de wereldgeschiedenis. Het hoogtepunt, de climax. Het kruis openbaart alles over wie God is. Je leert God kennen, zei Luther, door het kruis. En door niets of niemand anders. En je ziet dat direct in vers 7 naar voren komen. In vers 7, ja, is eigenlijk een heel vol en rijk vers. Je kunt onmogelijk alles in één preek uit de doeken doen. Maar ik wil eigenlijk vooral dan een streepje zetten onder dat woordje Galilea, dat daar met name wordt genoemd. Galilea. Galilea, dat brengt ons terug helemaal naar het begin van Marcus. Misschien moet u dat er even bij pakken. Marcus 1. Allereerst vers 9. Daar kom je de benaming al tegen. En het gebeurde in die dagen dat Jezus kwam van Nazareth in Galilea. Dus dan heb je die beide uitdrukkingen weer. Maar vooral vers 14. En nadat Johannes overgeleverd was, ging Jezus naar Galilea. En predikte het evangelie van het Koninkrijk van God. In vers 16, en toen hij bij de zee van Galilea wandelde. En dus daar, in Galilea, begint de missie van God. Het is de plek waar het allemaal begon. En ja, de missie was het Koninkrijk van God brengen. Daarom predikte de Heer Jezus, bekeert u, geloof het evangelie, want het Koninkrijk der Hemelen is nabij gekomen. Het staat voor de deur. Het komt er bijna aan. En nu is het gekomen. Nu is het gebracht. Met kracht. De Zoon des Mensen is gezeten op zijn troon. Hij is gekomen met de wolken van de hemel. Marcus 13 wordt vaak betrokken op de wederkomst, maar dan moet je betrekken op de kruisiging. Daar is de Zoon des Mensen gekomen. Daarom kan hij dat ook zeggen tegen de Farizeeën, bij de Joodse raad en de schriftgeleerden. U zult de Zoon des Mensen zien komen op de wolken van de hemel. De Heer Jezus had het niet fout. Hij bedoelde, morgen zul je mij zien komen op de wolken van de hemel. Dan zul je mij zien komen in heerlijkheid. Voor de ogen van het geloof natuurlijk, hè? Anders zie je het niet. Anders zie je in het kruis geen heerlijkheid. Dan denk je, de Heer Jezus hebt zich vergist. Maar de Heer Jezus heeft zich niet vergist. Dus toen predikte hij, het Koninkrijk van God is nabij gekomen. Nu is het Koninkrijk van God gekomen. De koning is in Jeruzalem op zijn troon gezet. Door zijn onderdanen. Onwetend, ja, klopt. Spottend, ja dat ook. Maar wel echt. Aan het kruis is Jezus op en top koning. De eerste christenen die hadden deze uitdrukking die ze vaak gebruikten. De koning regeert vanaf het hout. De koning regeert vanaf het hout. En als nou de koning regeert in zijn koninkrijk, ja, wat moet je dan nog meer zeggen? Snap je? Daarom heeft Marcus zo'n haast om het af te ronden. Eigenlijk is alles nu gezegd. De koning heeft intrede gedaan in Jeruzalem en is op zijn troon gezeten. En brengt daar de verlossing aan. Aan het kruis. Marcus 3. Jezus had gezegd, ik ga de sterke binden en zijn huisraad beroven. De sterke is de Satan. Aan het kruis heeft Jezus de sterke gebonden. Waarom? Omdat hij de nog sterkere is. Daarom heeft hij de sterke kunnen binden. Hij heeft de Satan de deur uitgezet. En daarom heeft hij ook de grote dienaar van de Satan, de dood, de wacht aangezegd. Zie je hoe dat allemaal samenhangt in Marcus. En nu rest er nog maar één ding. En dat is dat het huis van de sterke gaat worden leeggeroofd. Oftewel, de Zoon des Mensen gaat zijn engelen uitzenden, Marcus 13, vers 27, om zijn uitverkorenen te vergaderen. Van alle vier de windstreken van de aarde. Noord en zuid, oost en west. Ze zullen overal vandaan komen tot een wildernis aan toe. En dat gaat gebeuren. Daarom worden de discipelen teruggeroepen naar Galilea. De plek waar ze werden geroepen om vissen der mensen te zijn. En eigenlijk gebeurt dat twee keren. Die eerste keer, ja, ze werden wel geroepen, maar ze hadden zelf nog niet door wie Jezus was. Dus ze waren nog als blinden, die blinden moesten gaan leiden. Maar nu krijgen ze van Jezus dat opstandingsonderwijs. En nu worden ze in die roeping bevestigd en gaan ze daadwerkelijk vissers van mensen worden. Ze worden de apostelen die gegrepen zijn door het feit van de opstanding, die zelfs hun leven ervoor gaan geven om het fundament van de kerk te leggen, om de uitverkorenen te vergaderen. Hoeveel zitten er vanavond? Laat de prediking uitgaan. Laat de prediking van de verzoening uitgaan. Dat is de bedoeling van de Heer Jezus. En ze mogen deze hoop meenemen. Ik wil dat toch nog een klein beetje concreter maken. Juist dat paasverhaal wat Marcus beschrijft, dat beschrijft hij dus richting de gemeente van Rome. En dan moet je weten, in Rome, daar heerste een heel andere visie op de dood. En ook al waren degenen die het Marcus-evangelie lazen misschien al wel tientallen jaren christen, dat kan, toch zullen ze dag in dag uit met een ander idee over de dood zijn geconfronteerd. Nou, je hoeft niet al te veel moeite te doen, denk ik, om de lijnen te trekken naar vandaag de dag. Waarin je ook zomaar te maken hebt met allerlei andere opvattingen over de dood. Ja, dood is dood. Of na de dood word ik een sterretje aan de hemel. Of wat voor onzin je ook allemaal tegenkomt. Je komt het allemaal tegen. Nou, wat geloofde men nou in de dagen waarin Marcus dit evangelie opschrijft? In Rome. In Rome dacht men heel sterk in termen van vergoddelijking. Je kon na je dood een soort ladder opklimmen. En uiteindelijk bovenaan de ladder kon je dan de status God verkrijgen. Dan werd je bijgezet in het pantheon van de goden. Rome kende heel veel goden en je kon er eentje van worden. Klein probleempje. Je moest er wel goed genoeg voor zijn. Dat betekende dat je natuurlijk wel merkbare zegen moest ervaren van de goden. Je moest kunnen merken in je leven dat je gezegend was door hen. En dat betekende dat de gemiddelde arme Romein geen schijn van kans maakte. Het welvaartsevangelie, dat versloeg toen ook al zijn tienduizenden, zo gezegd. Als je rijk was, was dat een teken van gunst van de goden, zoiets. Dus Jan de Palingboer en Floris de Tentenmaker, die maakten geen schijn van kans. Die waren bijvoorbeeld al afgeschreven. Over het algemeen viel het eigenlijk alleen de keizers ten deel. Wat een opstandingshoop, hè? Wat een hoop. Nou, alleen de keizers en dan nog niet eens iedere keizer. Ik noem één voorbeeld. Keizer Claudius, die werd na zijn leven wel vergoddelijkt, maar dat werd ook behoorlijk bestreden. Waarom? Hij was lelijk. En hij had het in zijn bovenkamer niet meer helemaal op een rijtje, waarschijnlijk. Dus lang niet iedereen was het ermee eens dat hij vergoddelijkt werd. Dat kon toch niet? Een cancelcultuur, hè? Er werd gewoon even een streep door je naam gehaald, omdat je uiterlijk even niet mee zat. En de meesten, die kwamen dus niet eens in aanmerking. Kortom, Rome had wel een bepaalde visie op de dood en hoe je daaruit zou kunnen ontsnappen, maar het bood geen hoop aan de meeste mensen, aan veruit de meeste mensen. 99,9% had er helemaal niets aan. De dood bleef Heer en Meester. En daarom zegt Paulus tegen de gemeente van Efeze: u was zonder God en zonder hoop in de wereld. Wat een hopeloze toestand. En kun je nagaan wat een hoop deze boodschap brengt in die wereld. Als een vervloekte, een aan het hout gehangene, als een vervloekte, de Romeinen dachten er net zo over, gekruisigd was door God vervloekt, als een vervloekte de dood heeft verslagen, dan is de dood echt verslagen. Niet dat nepgedoe met die keizers, dat slap aftreksel, maar echt. En deze opgestane Jezus, die gedraagt zich ook heel anders dan de helden uit die tijd. Die stonden ver boven de gewone mensen. Die wilden echt niks met je te maken hebben. Je kon niet eens een handtekening van ze krijgen, zo gezegd. Maar deze opgestane Jezus, die buigt zich zo laag neer, dat het meest eenvoudige kind van Adam vanavond erbij kan. En hij schenkt alles aan zijn bruidsgemeente, aan zijn kerk. Hij schenkt het hele koninkrijk. Kort gezegd komt het hierop neer. Wat geeft hij? Bevrijding. Markus 1 tot en met 8. Door vergeving van zonde. Markus 8 tot en met 10. Door de dood van hem, de bruidegom. Markus 11 tot en met 16. Het is de dood van Jezus die vergeving van zonde geeft, waardoor ware bevrijding tot stand komt. En hij staat te popelen, ook vanavond, om het uit te delen. Hij zegt niet, klim maar naar boven. Maar hij zegt, ik kom naar beneden. Zoals hij was, zo is hij nog. Hij is mens, nog altijd. En hij was, en hij is, en hij zal zijn, de gekruisigde. En daarom is hij ook, dat zeggen we vanavond tegen elkaar, daarom is hij ook de opgewekte. Amen. Wij zingen Psalm 103, vers 6. Zo hoog zijn troon mogen boven de aarde wezen, zo groot is ook voor alle die hem vrezen de gunst waarmee hij hen wil gadeslaan. En we zingen ook het 10e vers, en dit keer moet het wel echt vers 10 zijn en niet vers 11. De Heere heeft zich als de Allerhoogste Koning een troon gevestigd in zijn hemelwoning. 103, 6 en 10. Laten we danken en bidden. Wat een rijkdom en troost, o Heere, dat u ons die hoop schenkt over dood en graf heen. Als we om ons heen kijken, dan is de wereld hopeloos. Een enkeling die misschien een kleine kans denkt te hebben op ontsnapping aan de dood, maar voor de meeste van ons zit het er niet in. Tenminste, in deze wereld ligt geen ontsnappingsmogelijkheid. Maar in u ligt ontkoming uit de dood. U kunt bevrijden van de dood en van de angst van de dood. Nu jaagt de dood geen angst meer aan, want alles is voldaan. En wat een heerlijke boodschap. Dat de Heer Jezus ons mens zijn waardeert. En als we er dieper over nadenken, hoe kan het ook anders? Want Hij heeft het leven geschapen. En we beseffen dat veel te weinig en we bidden u, Heere, help ons om dat iedere dag te beseffen. Om het te laten doordringen tot in onze botten. Tot in de vezels van ons bestaan. Opdat we goed voor ons lichaam zouden zorgen. Als een waardevol en eerbaar iets. Opdat we ons lichaam niet vergooien aan verkeerde seks en aan onkuisheid. Opdat we eerbaar gekleed zullen zijn. En ons rein bewaren voor het huwelijk. Opdat we voorzichtig zullen zijn wanneer dat kan. En ons niet in gevaar begeven, tenzij dat echt noodzakelijk is. En Heere, dat we zo zicht mogen hebben op de gevolgen, de toepassingen die in deze evangelieverkondiging naar ons toekomen. Leer ons om uw woorden te begrijpen. En Heere, geef bovenal dat we zo'n diepe liefde hebben voor de Heere Jezus. Omdat we zijn hart hebben leren kennen. Waardoor we in vuur en vlam voor Hem worden gezet. Aangevuurd door de geest van Pinksteren. Die maakt dat wij getuigen van de opgestane Jezus. Geef dat wij niet zwijgen van de hoop die als het goed is in ons is. Maar dat we getuigen zijn van dat wat u hebt gedaan, van uw grote daden. Zoals Israël daar ook van moest getuigen. Dat ook wij in die lijn gaan staan en die roeping opvolgen. En we bidden u. In gehoorzaamheid ook aan onze roeping. Dat u terugkomt, Heere. Dat u terugkomt om alle dingen nieuw te maken. Om de verlorenheid van ons mens zijn definitief, volledig weg te nemen. En dat u de dood wegneemt. Dat er geen rouw meer zal zijn. Dat u alle tranen van de ogen afwist. Heere, u kent ons ook als Pasen ons zeer doet, niet omdat Pasen op zichzelf dat doet, maar omdat het ons wel doet denken aan de dood van wellicht een geliefde man of vrouw, of misschien wel van een vader of moeder, of van een zoon of een dochter. Heere, u kent ons en troost u ons te midden van al het verdriet dat er kan zijn. En laat ons zien dat het niet het laatste woord heeft voor ieder die in Jezus is. En als wij u nog niet kennen, laat ons dan schuilen bij u. dat we mogen vluchten tot u. Breng ons dan in de benen, tot u alleen, opdat we veilig zijn. Als de grote dag van het oordeel komt en alles openbaar zal komen, dat we dan gevonden worden in het boek des levens van het Lam, bedekt door het bloed van de Heer Jezus. Wij bidden u dit, uit genade in Jezus' naam. Amen. We zingen tot slot Psalm 150, waar we zingen: al wat geest en adem heeft, dus alles wat in je is, alles en iedereen ook, looft de Heer, die moet de Heere loven, die eeuwig leeft, looft verheugd de Heere der Heren. 150 vers 3, nadat er gecollecteerd zal zijn. Ga heen in vrede en ontvang de zegen van de Heere. De Heere zal u zegenen en Hij zal u behoeden. De Heere zal zijn aangezicht over u laten lichten en u genadig zijn. De Heere zal zijn aangezicht over u verheffen en u vrede geven. Amen.